Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het werk van de zendings- en evangelisatiecommissie, de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Vermeer van Elst, de Bokert 1, en mevrouw Hommersom, Kolmerlandstraat 3, die voor revalidatie in Vrijthof de Tiel verblijven. Voor de heer Van Inge, SD Frankstraat 12, in Rauwenhof de Tiel, en voor de kleine Eva Buis, Klinkerstraat 22, die is opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond, na de dienst, is er sing-in en sonar. Dinsdag is er middag voor ouderen en alleenstaanden. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Zaterdag is er vrouwenontbijt en mannenlunch. U kunt zich hiervoor opgeven, telefonisch of per mail, bij broeder Brinkman, of door uw naam te schrijven op de intekenlijst bij de ingang van het baken. Op dezelfde manier kunt u zich ook opgeven voor deelname aan de broodmaaltijd van de volgende week zondagmiddag. Zaterdagavond om 7 uur wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Voor verdere informatie over de genoemde activiteiten verwijzen we u naar de kerkbode. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 32. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 73. En daarvan de versen 1 en 13. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En ook vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 1 en 13 van Psalm 73. Psalm 95 en daarvan het eerste en het vierde vers zingen we na de geloofsbelijdenis. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Psalm 95, eerste en het vierde vers. Maar nu eerst doen wij belijdenis in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk, met de woorden van de 12 artikelen, en een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, ook in dit avonduur wilt u weer met ons zijn, heel in het bijzonder, rondom uw geopend woord hier in de kerk of thuis in de huiskamer. En we mogen zo gemeente zijn rondom die open Bijbel. Dat is de bron waaruit we putten, waaruit we ons laten voeden, elke keer weer opnieuw. Daar danken we u voor. Dat dat een bron is die nooit en ten nimmer opdroogt, die niet aan weer of wind onderhavig is, maar die voortvloeit. Omdat het uw woord is en u doet ook uw woord gestand. Daar hoeven we nooit aan te twijfelen. En ook al hebben we soms van die momenten dat twijfel ons aanknaagt en soms zelfs overmand, wat is het dan toch goed om weer uw woord te openen, ons daarover te buigen en ons daardoor te laten onderwijzen en helpen, wegwijs te laten zijn door middel van uw woord en geest op het pad dat we hebben te gaan. Wegwijs te zijn in deze wereld met zoveel wegen, met zoveel ideeën en gedachten. Maar laat uw woord het richtsnoer zijn, waarlangs we wandelen, aan de hand van uzelf. Wat is dat een heerlijke bezigheid. Dat mag ons ontspannen. Dat mag ons laten recreëren. Om werkelijk herschapen te worden. Heere God, we bidden van u. Wil ons ook vanavond, als het in het bijzonder gaat over die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. De naam van Jezus, uw Zoon. Aan de hand van het leerboekje van de kerk. Laat ons dan maar merken dat het niet zomaar een naam is die gegeven is, maar een naam met inhoud. En daarom ook een naam om zuinig op te zijn. Niet om hem daarom maar te verzwijgen, maar om hem te belijden en op de juiste wijze te gebruiken. Opdat we het merken dat die naam werkelijk krachtig is en heerlijk, inhoudsvol. Omdat uw werk, o Heere Jezus Christus, volbracht is. Nog niet zo lang geleden hebben we Goede Vrijdag weer achter ons en herdacht. Ja, mochten we stilstaan bij brood en bij beker. U hebt ons willen voeden. En wil dat ook vanavond weer doen. Sterk ons dan, want van u zijn we afhankelijk en zonder u kunnen we niet. Wil ons zijn tot een gids, o God. Wij vragen u dat ootmoedig. Dat betekent, we zijn maar klein tegenover u, die hoge, heilige, almachtige God. We vragen het u eerbiedig. En dat betekent dat we daarbij de eer niet aan onszelf houden of zelf met de eer gaan strijken, maar die bieden we u aan, want u bent waard de eer te ontvangen, altijd, ja zelfs in eeuwigheid. Hoor ons dan, o God, enkel uit genade, omwille van uw Zoon. Jezus, zaligmaker, onze redder. Amen. We willen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel lezen, twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit het eerste evangelie, Matteüs. Eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 25. En vervolgens lezen we uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente te Rome. Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. Uit de brieven noemden we u Romeinen 8, het slotgedeelte 31 tot en met 39. Maar we lezen nu eerst de tweede helft van Matteüs 1, te beginnen bij vers 18. En daar meldt ons Matteüs, de geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want toen Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer ze samengekomen waren, werd ze zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet openlijk te schande wilde maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, weest niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en ge zult zijn naam noemen Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere gesproken is, door de profeet, zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Emmanuel, dat is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heere hem bevolen had, en hij heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en noemde zijn naam Jezus. Tot zover Matteüs 1, Romeinen 8 vanaf vers 31. Daar schrijft Paulus: wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezingen uit het Nieuwe Testament. Wij willen ons vanavond bezighouden met zondag 11 uit de Heidelbergse Catechismus. En die willen we ook samen lezen. En daar wordt ons gevraagd in zondag 11, vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker, Jezus, ofschoon ze met de mond in hem roemen. Want van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Tot zover zondag 11. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we zingen uit Psalm 97. En daarvan de versen 1, 6 en 7. God heerst als opperheer, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht. 1, 6 en 7 van Psalm 97. Gemeente des Heren, ik ben er nooit geweest, maar op Schiermonnikoog, een van onze Waddeneilanden, daar schijnt vroeger een zeemanskerkhof te zijn geweest. Begraafplaats voor met name zeelui. En dat moet best wel indrukwekkend zijn geweest. Heel anders dan bijvoorbeeld de begraafplaats die we aantreffen in de Nieuwe Kerk in Delft, waar de leden van ons koninklijk huis na hun overlijden worden bijgezet. In Delft, daar tref je dan van die prachtige praalgraven aan, met naam en toenaam erop van wie daar begraven ligt. Maar daar op Schiermonnikoog, daar schrik je denk ik wel als je daar ineens een grafsteen tegenkomt met maar een paar woorden en niet eens een naam, niet eens een geboortedatum, niet eens een overlijdensdatum. Zomaar een paar woorden, wat er dan bijvoorbeeld op staat. Nou, iets in de zin van aangespoeld in een jekker en met een zuidwester op. Meer niet. Geen naam, geen doopnaam, geen familienaam. Stel je voor dat je dat zo in steen gebeiteld leest. Ja, dan gaat er toch wat door je heen. Want de mens die hier begraven ligt, die heeft geen naam. Die is naamloos. Net als het graf van de onbekende soldaat. Maar daar wordt nog een triomfboog overheen gebouwd. Maar dat je als naamloze uit het leven verdween. Ach, je hoort dat natuurlijk wel eens af en toe, dat iemand geen naam mag hebben, of dat een bepaalde zaak geen naam mag hebben. Dat betekent, joh, dat is niet zo belangrijk, dat heeft geen naam. Hou er nou maar over op. Maar als zelfs mens geen naam mag hebben. Zo kun je ook reageren op een bepaalde naam, een bepaalde merknaam. Als je die noemt, dan weet iedereen gelijk waar je het over hebt. Mag ik veronderstellen, als je Nokia hoort, dan, zonder dat ik reclame wil maken, maar dan gaat het over mijn mobieltje. Dat is een naam, dat is een merknaam. Goeie of minder goeie. Een naam. Daar staat wat achter. Een naam, dat zegt je wat. Dat is meer dan een paar letters die achter elkaar geplakt zijn en die worden opgelezen. En vanuit die gedachte, dat de naam wat zegt, gaan we ook naar de vragen en antwoorden 29 en 30 uit zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. Want daar gaat het over de naam van Jezus. Waarom wordt die Zoon van God zaligmaker? Dat is Jezus genoemd. Even ter verduidelijking, en ik zet graag dat puntje op de i, en ik weet, ik kan niet iedereen overtuigen met wat ik nu zeg. Catechisatie is dat ook altijd weer een speerpunt. Ik vind dat je dan ook een bepaalde kreet die wel eens gehoord wordt, maar niet meer moet gebruiken. Ik zal het nu even zeggen op de preekstoel, hoewel het geen kanseltaal is. Je hoort het nog eens, oh jee, of jeetje. Ik vind dat te zeer met de naam van Jezus te maken hebben. En daarom moet je op die naam zuinig zijn. Ik vind dat een vorm van ijdel, van leeg gebruik. En dan reageren de catechisanten en dan mag je helemaal niks meer zeggen. En dan zeg ik, joh, zeg dan ook Kaatje. Dan heb je ook een letter te pakken. Maar die jee en jeetje en jemine heeft te veel met Jezus en Maria van doen. Net zoals de Heere God zelf zich aan Mozes in Exodus 3 bekend maakt bij de brandende braambos. En als hij dan zegt, ik zal zijn die ik zijn, zal ik ben die ik ben. Dan maakt God zich zo bekend met zijn naam, met tegelijkertijd ook de inhoud van die naam. Zijn wezen ligt erin. En dat gooi je niet zomaar te grabbel als het gaat over God. Als het gaat over zijn zoon, als het gaat over de vader, als het gaat over de Heilige Geest. Zo is de naam Jezus ook gegeven als naam, maar ook als inhoudelijk de daad die hij gedaan heeft. De zaak waarvoor hij staat. En Jezus is en naam en zaak. Niet meer naam als zaak, zoals we dat wel eens zeggen. Maar Jezus is beide. En de naam van Gods enige geboren zoon. Maar ook heel de inhoud van zijn werk en de weg die hij heeft voltooid en aan het licht heeft gebracht. Zaligmaker. Nou was die naam in het Oude Oosten, met name ook al onder het Oude Testament, bekend in zijn Hebreeuwse vorm, Joshua, Joshua. We kennen hem als opvolger van Mozes, de zoon van Nun. En hij mag, nadat Mozes gestorven is, verder het volk het beloofde land binnenbrengen. Maar er is ook nog een andere Joshua, die is wat minder bekend, komen we ook tegen in het Oude Testament, bij de profeet Zacharia, derde hoofdstuk. En daar is het een hoge priester. Hoge priester. En die naam Joshua betekent hetzelfde als Jezus. De Heere redt, heiland, zaligmaker, verlosser. Nou komen we die naam Jezus als eigen naam niet zo vaak meer tegen. Wel nog in het apocryfe Bijbelboek Jezus Sirach. Maar Jezus en zijn weg en zijn werk zijn blijkbaar zo uniek, zo enig, zo exclusief. Die hebben we alleen voor hem bestemd. Jezus. In naam en in daad worden daarmee ook alle andere mogelijke wegen afgesloten. Hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Even een klein aardigheidje, of misschien een onaardigheidje. U weet misschien hoe de catechismus tot stand is gekomen. Ze schreven door een tweetal jonge professoren in Heidelberg, Duitsland, Ursinus en Olevianus. En vrij gauw daarna is hij vertaald door een Nederlander naar het Nederlands. En dat was Petrus Dateen. Misschien dat u hem kent. Hij heeft ook een psalmberijming op zijn naam staan. En in sommige oud-gereformeerde gemeenten, in Zeeland bijvoorbeeld, wordt daar nog uit gezongen. En bij het vertalen van deze zondag, 11, vanuit het Duits naar het Nederlands, heeft Dateen een heel klein foutje gemaakt. En dat heb ik ook gewoon opgelezen, omdat het er zo staat. Hij heeft namelijk het woordje en toegevoegd. Nu staat er dat Jezus zalig maakt en ons van onze zonden verlost. Alsof het werk van de Heere Jezus tweeledig zou zijn. Maar laat dat nou precies hetzelfde zijn. Zo dat je dus het woord en er niet tussen hoeft te zetten of te vertalen. Maar weg mag halen. Was het niet de engel Gabriel die destijds in Lucas 1 bij Maria aankwam en zei, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En niet zei Zacharias, hij maakt zalig en hij verlost van zonde. Het is goed om die eenheid in die ene naam, in die ene persoon, in onze Heer Jezus Christus In één adem te belijden. In één adem te zeggen, want dat zegt zijn naam ook. En dat is het één en het al. En het is genoeg. Je hoort heel vaak heel andere beelden van Jezus bovenkomen. Jezus die wel gezien wordt als iemand die de kant van de armen kiest. Of in Latijns-Amerika, Jezus die gezien wordt als een revolutionair. Maar wie vergeet en niet op de eerste plaats stelt en houdt en daar genoeg aan heeft, dat hij zaligmaker is, ach, dan ken je Jezus eigenlijk niet in wezen. Hoe hij echt is, als je dat vergeet, als je dat wegcijfert, als je dat niet het één en het al vindt. Zo wordt hij immers mij getekend in de Bijbel. Keer op keer. Bladzij aan bladzij. Zaligmaker. Wat denkt u? Zaligmaker en zaligmaker zijn. Is dat iets voor nu? Of is dat iets voor later zorg? Is dat iets voor het eeuwige hemelleven? Voor straks, hè, waar het goed is en zalig. Nou, ik wou het ook maar op het nu betrekken. En op het leven hier. En nu. Christus kwam op aarde neer, werd geboren in Bethlehem in een stal. En zijn helende, zijn zaligmakende heilandswerk is hij begonnen hier. Op deze aarde. Dezelfde wereldbol als waar u en ik rondlopen. Daar heeft Jezus als het ware de voortekenen opgericht van al wat er komen zou. En ik weet niet wat er in uw Bijbeltje geschreven staat. Maar bij mij staat er zalig maakt. En niet in de toekomende zin van dat hij zalig maken zal. Maar het is tegenwoordige tijd, het is actualiteit. Jezus maakt zalig. En uiteraard zit er een hemelse kant aan die zaligheid. He, daar is ze volkomen en daar mag God de lof toe worden gezongen. En het lam staande als geslacht. Daar is die zaligheid voltooid en af. En als je bijvoorbeeld nog even terug zou bladeren en denkt aan het begin van de Heidelbergse catechismus, de eerste vraag van de eerste zondag, als er me gevraagd wordt, wat is nou je enige troost, beide in het leven en in het sterven, dan wordt daar ook al gezegd dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Hij kocht, hij betaalde me. En daar wordt dan niet alleen beleden dat ik dan ook gelijk van de gevolgen van de zonde verlost ben. Nee, dat komt nog. Ik geloof het vast en ik vertrouw erop. Dat komt in het Rijk van de Heerlijkheid. En rondwandelend op aarde deed Jezus wonderen en tekenen. Er werd iemand genezen, er werd iemand opgewekt. Maar dat was en bleef altijd maar tijdelijk. Zo iemand moest weer sterven. En hij kon best wel weer ziek worden. En wie zijn zonden vergeven werden, kreeg gelijk op het hart gebonden, ga heen. Maar kijk uit, hè, zondig niet weer. Dat kon dus weer wel. Maar dat Jezus zonden vergeeft, is in het hier, is in het nu. Daarom moet u maar niet schrikken wat de fariseeën of wat de schriftgeleerden daarvan vinden. En die dat eigenlijk ook maar heiligschennis vinden. Want zo vragen ze zich af, wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus is God. God de Zoon. Exclusief is Hij gegeven. Zo lief heeft God de wereld gehad. Alsjeblieft. En in geen ander ligt onze zaligheid. En dat is het toch, wat u wilt. Zaligheid. Dat is niet voor later zorg, maar nu. En daarom ook hem te kennen, hem lief te hebben, hem te weten als de weg die te gaan is en begaanbaar is. En waarop hij voorganger heeft willen zijn. Een andere weg is er niet. Kan ik wel uitdenken en uitproberen, maar blijkt toch een doodlopende, een dwaalweg te zijn. Een andere weg dan in het geloof in de Heere Jezus Christus is er niet. En we kunnen elkaar, wat dat betreft, de zonde ook niet vergeven. Dat kan Jezus, alleen hij weet er werkelijk weg mee. Echt weg. Zouden we dan juist niet de toevlucht nemen tot hem, telkens weer opnieuw, en geen millimeter van hem willen wijken? God heeft hem toch niet voor niets geschonken. Als je dan heel eerlijk bent, hè, is het dan niet vaak zo dat we eigenlijk wel een koopje willen? Dat ik best Jezus wil, maar zo goedkoop mogelijk. En daarmee bedoel ik, ik wil er zo graag ook iets van mezelf bijgeven, aan toevoegen. Ik wilde tenminste van alles en nog wat. U herkent dat denk ik wel. Er zit thuis een vlek in de vloerbedekking. En water, dat helpt niet. Dus wat doe je dan? Nou, misschien pak je gelijk al de wasmachine. Dat werkt niet. Nou, dan stel andere van die huismiddeltjes eroverheen. En dan ten lange leste, dan ga je naar de winkel. En dan koop je dat dure flesje vlekkenreiniger voor tapijt. En dat werkt. Maar als het nou om te beginnen gratis is. Vergeving, eeuwig leven. Om Jezus wil. Gratis gratie. Door de zaligmaker. Ga dat nou eens na bij jezelf. En soms speelt dat ook zo rondom de viering van het heilig avondmaal. Als het gaat over verzoening. En je wil bewust of onbewust toch nog weer zelf ergens mee komen aandragen. Maar hoe zit het dan met je relatie tot deze Jezus? Gods Zoon, je zaligmaker. Van zondaren. En je merkt wel, het is een zaak van erop of eronder. Zo scherp en een grijs tussengebied is er niet. Ook al fantaseer je nog van alles en nog wat bij elkaar. Jezus alleen. Dat is genoeg. Schreef vroeger niet een oma en opa dat in een poëziealbum? Zoek Jezus vaak, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En dat is waar. Die heeft alles. We gaan naar vraag en antwoord 30. Als je die leest, dan merk je in welke tijd de catechismus is opgesteld. Als er gevraagd wordt naar het geloof in de heiligen, dan gaan onze gedachten misschien al snel uit naar de Rooms-Katholieke Kerk. Waarom zijn die kerkgebouwen veel meer aangekleed met allerlei beelden langs de muur en schilderingen en schilderijen? Veel fleuriger, veel warmer soms ook, veel statiger en heel de week open ook nog eens een keer. Dat zijn van die kenmerkende vragen waarmee we naar onze Rooms-Katholieke buren weten te stappen. Het zijn vragen die ons soms wel eens bezighouden, of die we andere mensen voor de voeten werpen. Je moet dat eens heel nauwkeurig lezen en jezelf afvragen. Hoor ik nou misschien, en dan heb ik niet eens in de eerste plaats naar mijn buren gekeken van de Rooms-Katholieke Kerk, maar hoor ik misschien nou ook bij die uit vraag 30 of bij die ons uit vraag 29, antwoord 29. Nee, natuurlijk, bij ons in de kerk zijn geen heiligenbeelden. Bij ons in de kerk zijn geen schilderijen. Maar schrik niet. Schijn heilige. Zijn die er misschien? Of schoon zij hem met de mond roemen? Ben ik dat misschien? Af en toe? Jij? U? Begin maar bij jezelf als er een vraag gesteld wordt. En kijk niet te gauw naar die of gene. Die beelden en die schilderingen in de Rooms-Katholieke kerkgebouwen, dat zijn de boeken van de lijken. Die zijn daar geplaatst en neergehangen en herinneren ons aan de tijd dat men in de Rooms-Katholieke kerk nog alles in het Latijn deed, qua gebeden, qua belijdenis, qua schriftlezing, qua prediking, qua zingen waardoor een koor geschiedde. En de gewone man, vrouw uit de straat, die kwam wel naar de kerk en trouw ook. En die kon eigenlijk alleen maar plaatjes kijken langs de muur en beelden zien. En die zag dan met name het laatste gedeelte van het leven en lijden van de Heer Jezus Christus hier op aarde. De boeken van de lijken, de plaatjes aan de muur. Mogen wij even blij zijn met een Bijbel in onze moedertaal? Zullen we hem dan ook nooit vergeten om te lezen en ermee bezig te zijn voor jezelf? Maar ook in de kerk, ook in de gemeente. Keer op keer. Leven bij een open Bijbel. Dat is een gezegend leven. En verhef je daar nooit maar boven. En onttrek je daar ook nooit maar aan. Met je mond kun je belijden. Heren, heren. Maar met je hart kun je hem blijkbaar loochenen. Net hoe het je uitkomt. Denk aan Petrus in de laatste momenten voordat Jezus vonnis werd voltrokken. Waar zoek je dan je heil? Bij heiligen of schijnheiligen, bij jezelf? Ach, en af en toe valt er misschien wel wat te schipperen tussen 1, 2 of nog meer heiligen. Maar de catechismus snijdt dat af. Die kapt daarmee, echt. Jezus is te volkomen zaligmaker. En alles wat tot mijn heil, alles wat tot mijn zaligheid dient, ligt vast in hem en in het werk dat hij heeft volbracht. Merkt u wat er dan gaande is? Nou, laat ik het maar gewoon zeggen dat de moeilijkheden die komen dan van één kant. En dat is van de mijne. Van mijn kant. Ik begin bij mezelf. Om wat voor reden dan ook schort er nogal wat bij mij. Als ik toch nog wel weer wil proberen om. Hoe zit het dan met mijn geloof? Hoe vaak zitten wij niet in hetzelfde schuitje als waar Marcus over schrijft in zijn vierde hoofdstuk van de storm op zee. En Jezus slaapt op een oorkussen achter op het schip. En de discipelen hozen het water naar buiten wat bij bakken en golven naar binnen stroomt. En Jezus, als hij dan wakker gemaakt is en de zee en de golf en de storm tot bedaren heeft gebracht, stelt dan die uiterst persoonlijke en priemende vraag aan zijn discipelen. Hoe zit het nou? Hadden jullie geen geloof? Geen vertrouwen op mij? Nou, dat is een doordenker. Dat is een nadenker. En ik denk dat we dat telkens weer hebben te toetsen Omdat het geloof niet iets is wat je even in je binnenzak steekt en daar kunt opbergen. Dat moet je telkens weer opnieuw tevoorschijn halen, om zo te zeggen. En toetsen aan de Bijbel en met die schrift in het leven gaan en staan. In de praktijk van elke dag, in het leven met de Heer Jezus Christus, het vlees geworden woord, die mij zijn woord als vrucht van de geest heeft nagelaten. Je kunt niet zeggen, ik heb het geloof in mijn binnenzak of daar staat het in de vitrinekast. Je kunt niet zeggen, ik heb het geloof alleen voor speciale gelegenheden. Het is er, of het is er niet. Geloof. En dat alleen in de Heer Jezus Christus, op grond van de Bijbel, alleen uit genade. En of er dan verder niks kan gebeuren? Ach, ik zie die man bij de Heer Jezus en hij zegt, Heer, ik geloof. En in één adem erachteraan zegt hij, maar kom een ongelovigheid te hulp. Ik vind dat heel herkenbaar. Heel herkenbaar. En dan merk je ook, het is niet iets wat je in je binnenzak hebt. Vanuit de zekerheid van het geloof in de Heer Jezus Christus, dat Hij voor mij alles heeft betaald, heb ik voortdurend af te rekenen met alles wat zich daartussenin probeert te dringen en een eigen leven wil gaan leiden. Af te rekenen met alles wat ook die grote tegenstander telkens weer aan pijlen op zijn boog heeft. Om me te raken, te schieten. Gelovend in de Heer Jezus Christus heb je de wapenrusting van God aangereikt gekregen. Maar je blijft wel kwetsbaar. En natuurlijk, met een Paulus kun je dan roemen. Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. En dan komt daar die hele waslijst, die wordt opgesomd. Het is er wel. Maar niets kan ons scheiden. En blijft er wel. Maar niets kan ons scheiden. En daarom heb ik die hulp steeds weer nodig. Machtig mooi om dat ook te ontdekken, dat God in deze kolkende wereldzee waar wij ons in bevinden geen reddingsboei heeft geworpen die te licht zou zijn en ons niet zou houden of kunnen behouden. Zodat ik zelf nog allerlei andere zwembandjes of drijvers of kurken of wat we dan ook gebruiken aan zou moeten brengen. Nee. Ik weet het, Jezus is overwinnaar. Hij is mijn heiland. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Hij heeft ons lief gehad als eerste. En wat heb ik nog meer nodig? Maar mensen zijn niet gauw tevreden, hè? Maar ontdekt u het? Weet u het? Het geloof in de Heer Jezus Christus maakt tevreden. Ik mag buiten mezelf in Jezus Christus zoeken en vinden waar God voor heeft gezorgd. En we weten het. We hebben het ontdekt. Voor het eerst of opnieuw, Jezus is meer dan een naam. Jezus is meer dan een zaak. Jezus is niet meer naam als zaak, maar en naam en zaak in één. God doet geen half werk. En dat hij voor de rest jezelf maar laat uitvinden en uitdokteren. Mag erop vertrouwen. Nooit heeft God gezegd, ik zorg voor de helft of voor een ander deel en de rest is voor jou. De rest is aan u. Nee. Volkomen zalig maken. Dat is een 10. Maar meer dan. Meer dan dat. Volkomen zaligheid. Meer heb ik niet nodig. En met minder kan ik niet toe. En ik kan 100.000 keer zeggen, ik heb het er niet naar gemaakt, ik heb het niet verdiend, dat is nog waar ook. Maar dat is toch niet mijn geloof? Ik geloof toch niet in mezelf? Dan red ik het niet. Zijn naam is me genoemd, me op het hart gebonden. En we hebben het gelezen, je zult zijn naam heten Jezus. Het ga ons wel, die hem beminnen. Glorie aan zijn naam. Amen. Toen Maria de naam van Jezus te horen had gekregen, onderweg naar Elisabeth en bij Elisabeth, heeft ze de lofzang gezongen, die we meestal gewend zijn om te zingen bij Advent. We zingen hem vandaag ook. En wel de verzen 1 en 3. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen, hoe heilig is zijn naam. 1 en 3 van de lofzang van Maria. Samen gaan wij nu danken en bidden. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over heel de aarde. Zo mag dat verwoord worden in de 8e psalm. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen geef eer. Zo zingt de dichter verder in psalm 115. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christuskerk. Zo wordt er in onze dagen gezongen. Eén naam. En die kennen we. We hebben er vanavond over gehoord. Jezus. Zaligmaker. Van zonde. Heere God, we danken u voor dat geschenk uit de hemel. Die ene naam. Gegeven tot zaligheid. Meer geeft u niet. Met minder kunnen we niet toe. En we hoeven er zelf niks aan te doen. En dat maakt het soms ook lastig. Want we doen zo graag. En we willen zo graag. En we zullen wel even. En toch gaat het erom te vertrouwen op wat u geeft, gegeven hebt. En laat daarom ook het werk van uw zoon en de naam van uw zoon als banier vier in ons leven wapperen. En dat er gezien mag worden onder welke vlag we varen. Van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. En dan zijn er misschien wel kapers op de kust. Die proberen om ons naar het leven te staan. Om die kostbare lading die we koesteren, ons afhandig te maken. Ons het leven te bemoeilijken. En ach, wij leven nog in West-Europa. Maar hoeveel landen en volken zijn er niet die in het geheim moeten samenkomen en die niet openlijk met hun bijbeltje over straat kunnen, omdat ze dan in het gevangen worden geworpen? Geef, Heere, dat we de vrijheid die we nog hebben om ook om te gaan met de dingen van u en van uw woord en van uw koninkrijk, dat we die ook goed gebruiken en zo belijdende mensen zijn van die ene naam. Jezus Christus, en die gekruisigd, en die ook is opgestaan. Heere, we danken u dat we in alle rust mochten samen zijn. En geef ook dat we zo vanuit de rustdag het verdere van de week weer in kunnen en aan kunnen. Wat het ons brengt, het is van tel tot tel voor ons verborgen. Maar het komt openbaar. Maar ook dan mogen we met al onze vreugden en al onze zorgen de weg tot u inslaan. En laat het ons maar merken dat u er bent als die God op wie we al onze zorgen, onze bekommernissen mogen werpen. Want u zorgt voor ons, meer dan een vader. Wees ons nabij, ook als er vanavond nog zing-in of sonar is. Geef, Heere God, dat we zingend vanuit uw woord en luisterend naar uw woord verder komen tot eer van u. We bidden u ook voor die broeders en zusters die hier uit de gemeente of uit de regio in de loop van de week onderweg gaan op vakantie naar Israël. Geef hen daar een leerzame tijd, een opbouwende tijd en ook weer een veilige terugkomst onder ons. Onder elkaar. Heren, we bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. We mogen straks onze gaven er weer voor geven. Laat uw woord zijn loop hebben. Dichterbij, verder weg. Ja, tot aan de uiterste einde van de aarde. En zorgt u voor uw zaak. En laat zo. We zien het, de velden zijn wit om te oogsten. Laat de oogst voor u zijn. En dan vallen mensen weg. We bidden u voor het werk van de diaconie. Geef ook hen te mogen dienen met vreugde. Ook naar een ieder toe die dat nodig heeft. En ook alle stichtingen en verenigingen waar ze mee verbonden is. We bidden u voor onze kerkrentmeesters, waar we straks ook onze gaven voor mogen geven. Laat ook de zaak van uw koninkrijk hier ter plekke in alle facetten voortgang mogen hebben. En daar mogen we ieder voor zich aan bijdragen. Met onze handen gevouwen. En ook onze hand met een duit in het zakje. Heere, laat ons zo mensen zijn die weet hebben van die overste leidsman, voleinder van het geloof, Jezus Christus, onze zaligmaker. Wees met onze zieken, allen die tobben met gezondheid in de diverse instellingen of thuis. Mensen die ziek zijn aan lichaam of psychische problemen kennen. Zorgen die er kunnen zijn van allerlei aard die zich soms lijken op te stapelen. En toch bidden we u om uitkomst, om uw nabijheid en of u inderdaad die God wilt zijn. In Jezus Christus, die er het beste van maakt. Hoor ons, o God, in zijn naam alleen uit genade. Amen. Onze liefdegave geven we nu in de ons genoemde doel, voor de ons genoemde doeleinden. Zegene de Heere u en uw gave. Daarna zingen we ook, en wel van Psalm 72, het 6e en het 11e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. 6 en 11 van Psalm 72. Ga er nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.